Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 70ste psalm het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing neer, en ik ben nooddruftig, arm en naakt. 70, 1 en 3. De schriftlezing is uit het Lucas-evangelie, het 15e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 24. Lucas 15, vers 11 tot en met 24. Na de schriftlezing zingen we Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. We lezen dus Lucas 15 vanaf het 11e tot en met het 24e vers. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. mijn uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij keren vanavond weer naar onze Heidelbergse catechismus. En nadat we met elkaar de 32e zondag hebben gelezen, waar het gaat over het eerste stuk van de dankbaarheid, en dat is de goede werken, komen we vanavond bij zondag 33, die handelt over het tweede element van de waarachtige dankbaarheid, en dat is de bekering. Zondag 33, we lezen vanavond alleen vraag en antwoord 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken, de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. We willen eerst samen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Gemeente, ik heb u woensdag meegedeeld dat ik een beroep heb ontvangen. Wij willen die zaak ook in het gebed aan de Heren opdragen. Uiteindelijk, we belijden dat hij de zender van zijn dienaren is. Ik wil niet zeggen dat dit beroep naar mijn gevoel op een erg gelegen moment komt, maar er geschiedt niets bij geval. En de Heere kan er een bericht in gezonden hebben. Laten wij die zaak dan ook als gemeente aan de Heere mogen voorleggen en hem vragen om zijn licht en zijn wijsheid. Heere, we buigen ons voor uw heilig aangezicht en we komen u ootmoedig bidden om uw onmisbare zegen die wij ook vanavond weer nodig hebben. Uw zegen moet op alles wat wij doen rusten en anders zal het geen van alle enige uitwerking, enige vrucht kunnen dragen, maar dat geldt dan toch wel in bijzondere zin ten aanzien van de verkondiging van het evangelie en heel ons kerkelijk leven en alles wat wij in onze eredienst mogen doen. Heren, en het is dus om die zegen, die onmisbare zegen, dat wij u ootmoedig komen vragen. Vanavond mag het woord weer geopend voor ons liggen en we mogen vanuit de schriften weer onderwezen worden en dan ten aanzien van zo'n belangrijke zaak als de waarachtige bekering. Heren, dat het een belangrijke zaak is, dat staat boven alle twijfel verheven, want u hebt in uw woord zo vaak over de bekering gesproken, over de noodzaak van bekering, over het wezen van de bekering, over het leven der bekering. Gij hebt er zoveel over gezegd en er staan zo vaak oproepen in Oud en Nieuw Testament, waarin gij het ons toeroept, bekeert u, dat alleen daaruit wij al geen andere conclusie kunnen trekken dan dat de bekering een hoogst belangrijk en uitermate gewichtige zaak is. En dat zal het dan ook in ons leven moeten worden en blijven. Heere, wij bidden u daarom dat gij de overdenking van uw woord tot zegen wilt stellen. En dat u er ons of voor het eerst of bij vernieuwing van wilt overtuigen en van wilt doordringen, dat ook voor ons heel persoonlijk deze zaak van de waarachtige bekering een onmisbare is. Als we niet weten wat dat is uit ondervinding, als we niet weten van die verandering, van die omkeer van ons leven, als het ons onbekend is, Heere, wat het is dat de oude mens afsterft en de nieuwe mens opstaat, dan leven we nog in onze natuurstaat. En dan zijn we ook het waarachtige leven niet deelachtig. Dan zijn we ook zonder God en dus ook zonder hoop in de wereld. En dan gaan we nog verder op de weg naar het eeuwig verderf. En alleen als wij dit genadegeheim leerden kennen, de waarachtige bekering, gekoppeld aan het waarachtige geloof, dan mogen we hoop hebben, Heere, dat het met ons straks goed uit zal komen. Want de zulken die gij door de poort der bekering en in de weg van het geloof wilt leiden tot de kennis van uw genade in Christus, alleen zulken die dat leven der bekering hier op aarde kregen te beoefenen, zij worden ook rijp gemaakt, geschikt gemaakt om straks de hemel te bevolken. En daarom, Heere, bindt het op ons hart als het ons altijd nog een betrekkelijk onverschillige zaak is gebleven. Een zaak in ieder geval die we niet uit eigen beleving kennen, bindt het tot ons op ons hart dat dit geen onbekende dingen mogen blijven. En laat dan ook de vrucht van de prediking mogen zijn, Heere, dat wij ons tot u mogen wenden. Dat er iets in ons leven is en mag zijn van wat wij in de gelijkenis vonden die we zojuist gelezen hebben. Toen die verloren zoon tot zichzelf kwam. En toen hij zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, ik heb gezondigd. Heere, mag dat inderdaad ook in ons leven gekend, beoefend, beleefd worden. En wilt gij de prediking gebruiken om ons in deze bijzonder belangrijke materie te onderwijzen? Help uw dienstknecht om het op schriftuurlijke wijze te doen, om het op praktisch geestelijke wijze te mogen doen, nu en ook in de weken die komen zullen, als wij onze overdenking van deze stof hopen te vervolgen. Geef dat wij in deze dingen toch geleid mogen worden door de geest der genade, de geest der wijsheid, de geest der zachtmoedigheid. Ja, Heere, dat we door de Heilige Geest zelf onderricht mogen worden in deze dingen en dat wat we vanuit de schriften mogen leren dan tegelijk ook beoefening mag zijn en dat het aan onze harten mag worden geheiligd. Ach, wij hebben niets van onszelf. Dat betreft, we zijn zo arm en ellendig, Heer, als het maar zijn kan. Leeg, zonder iets wat we u de Heere kunnen aanbieden en zonder iets waarmee we zelf iets verder kunnen komen. We moeten alles van u hebben, in spreken en in luisteren. Ja, in alle dingen, Heere, en u smeken wij u, wees gij dan in ons midden. En wilt gij onze leegheid uit uw volheid vervullen. Onze armoede uit uw rijkdom vervullen, ons gebrek uit uw bezit vervullen. En wilt u het zo nog genadig wel maken. Heere, wilt u het zondige ook van ons weren en van ons afwenden. Er zijn zoveel dingen, Heere, die wij meegebracht hebben naar de kerk en waarmee we zondigen. Zonde zit ook in ons. En waar we ook gaan of waar we ook zijn, we brengen dat zondige hart en dat verdorven bestaan met ons mee. En er kunnen zomaar allerlei dingen zijn die goed aansluiten op de verkeerdheid van binnen en dan is de zonde alweer geschied. Het kan ook in de kerk zijn, Heere, ach, we zijn overal zondaren, waar wij ons ook bevinden. En daarom breidt uw handen nog beschermend over ons uit en geeft dat de vorst der duisternis geen gelegenheid mag hebben om zijn verwoestend werk te doen. Hij zal dat graag willen, ook vanavond. Hij zal ons graag toch weer bezighouden met dingen die geen wezen hebben. Dingen die ook op een andere tijd onze aandacht wel kunnen krijgen. Hij zal ons graag proberen af te houden en te verstrooien, zodat uw woord geen werking doet, geen kracht oefent, geen vrucht nalaat. Maar laat hem er geen gelegenheid voor krijgen, heren. Wilt gij hem van ons weren en wil onze aandacht gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord. Regeer ons dan, heren. Ook in ons denken, ook in onze overleggingen, ook in ons hart. Regeer ons door uw woord en geest, opdat we ons zo langer hoe meer aan u mogen onderwerpen. En maak gij zo uw weldaden heerlijk. Geef uw zegen over al de arbeid in uw koninkrijk. Sterk uw knechten die gij roept. Geef hen getrouwheid. En wilt gij de boodschap die vandaag ook gebracht mag worden, alom in deze wereld nog tot een rijke zegen stellen. Het rijk van de boze zit niet stil. Er wordt zoveel gedaan om uw woord uit deze wereld weg te drukken. Of om er een ander evangelie voor in de plaats te stellen. Maar Heere, gij zijt toch machtiger dan al de krachten die zich tegen uw rijk verzetten. En toch machtiger dan al dat verzet wat openbaar komt ook in de wereld van onze tijd. Heere, win, wilt gij dan de overwinning behalen en het bewijzen dat u overwinnaar zijt. En laat Satan het ondervinden, Heere, dat zijn zaak ten diepste toch een verloren zaak is. En dat hij ze prijs moet geven, al degenen die gij hebben wilt, die ge in uw rijk doet overgaan. Heren, laten dat er velen mogen zijn uit al de volkeren van deze wereld. Dat er velen getrokken mogen worden met onwederstandelijke kracht door de koorden van uw liefde, Heren. En dat ze uit het rijk van de duisternis mogen worden overgebracht in uw heerlijk koninkrijk. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht in uw koninkrijk en ook in allerlei andere verbanden. Heren, denk aan het werk der barmhartigheid, denk aan het christelijk onderwijs. Denk aan zoveel dingen die zonder uw zegen niet zullen kunnen gedijen. En wilt gij overal iets in laten doorstralen van datgene wat gij bezig zijt te doen in een ellendige, duistere, arme, verloren wereld. Heren, we willen ook nu weer aan u opdragen, al degenen die niet naar uw huis konden komen. We bidden u om uw bijstand voor hen die een weg van verdrukking en beproeving moeten gaan. Zegen gij hen die niet meer in de kerk kunnen komen vanwege ouderdom. Heren, ach, u bent toch een God die niet aan één plaats gebonden zijt. Uw toezicht gaat toch over alle dingen. Bewijs dat ook. Door daar waar eenzaamheid is en waar moeite gekomen is met de vertroostingen van uw evangelie, binnen te komen in de huiskamer, in de ziekenkamer en vooral ook in het hart. Heren, dan dragen wij bijzonder aan u op het beroep dat op uw dienstknecht is uitgebracht door een andere gemeente, een gemeente in het buitenland. Ach, wij weten niet welke weg u gaat met ons mensen. Dat wordt ons iedere keer weer duidelijk. Soms staan we voor verrassingen, soms staan we voor diep ingrijpende zaken. Als uw weg in één keer een kant uitgaat die wij niet hadden verwacht en die we niet hadden berekend. Dat is soms ook het geval in het leven van uw dienstknechten, heren. Maar waarom we u ootmoedig bidden is dat gij de leiding wilt nemen en dat gij de weg wilt wijzen. En dat gij er voor zorg wilt dragen, heren, dat hij straks weten mag wat u van hem vraagt. Laat het ook in de gemeente hier en daar een zaak van gebed mogen zijn. Uiteindelijk, wij kunnen wel onze eigen gedachten hebben en onze eigen redeneringen volgen, Heere, maar wij zullen toch met alle dingen bij u, de Heere, moeten terechtkomen. Laat al uw begeerten met bidden en smeking en onder dankzegging bekend worden bij God, hebt u gezegd. Heere, laten we dat dan ook in praktijk mogen brengen. En geef dat we zo met deze zaak werkzaam mogen zijn en dat we elkaar aan uw genadetroon mogen ontmoeten. En nogmaals, Heere, wilt gij dan zelf de weg wijzen, licht geven en in deze zaak ook uw wetenschap bekendmaken, Heere. Maak het zo wel. Geef dat we ook in het midden der gemeente beseffen mogen, Heere, hoe rijk bevoorrecht we zijn, dat we het woord nog mogen hebben en dat ons dat verkondigd mag worden. Laten we dat niet gewoon achten. En laten we het ook als een voorrecht beschouwen dat dit allemaal nog in rust en in vrede ongehinderd mag geschieden. En laten wij die voorrechten en die weldaden ook niet verbeuzelen en verzondigen, want u kunt het ook zomaar van ons wegnemen. U kunt zelfs de kandelaar wegnemen, Heere. En als u dat zou doen, dan hebben we het er nog naar gemaakt ook, door onze zonden en ongerechtigheden. Dan zou een gemeente niet alleen vakant raken, maar dan zou zelfs het woord worden weggenomen. En Heere, dan bidden wij van u, geef dat wij ook in dit opzicht nog de tijd mogen gebruiken, uit mogen kopen. En dat we ons mogen beijveren om winst te doen met de zegeningen en de voorrechten die u ons nog schenken wilt. Hoor ons dan, Heere, in de vergeving van onze zonden. Neem ons dan genadig voor uw rekening en delg al onze ongerechtigheden uit om Jezus' wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 89, het 9e tot en met het 12e vers. Psalm 81, vers 9, 10, 11 en 12. Belangrijk onderwerp, Een onderwerp dat, als het goed is, ook in ons leven aan de orde is gekomen. En als dat nog nooit het geval is, dan toch dringend aan de orde moet komen. Want de waarachtige bekering is niet maar een zaak waar we van alles en nog wat over moeten weten. Maar de waarachtige bekering is, net als al die andere dingen, zoals geloof, rechtvaardiging enzovoort, een zaak die we moeten beleven. Het leven der bekering mag ons niet onbekend zijn. Is het dat wel, dan staat het niet goed met ons op reis naar de eeuwigheid. En dan wordt het nodig, dringend tijd, dat wij de waarachtige bekering van God begeren. Vanavond beginnen we met zondag 33. Er zit veel meer in dan we in één keer kunnen behandelen. Wat we vanavond doen is eigenlijk niet meer dan een soort inleiding bij zondag 33 houden. Een aantal algemene gedachten geven, even in het kort een aanduiding van wat de waarachtige bekering is en wie de werkmeester ervan is, om dan in de komende weken, als God ons dat wil geven, op de verschillende onderdelen nauwkeuriger in te gaan, zoals onze catechismus dat in deze zondag ook doet. Want u ziet dat vraag en antwoord 88 eigenlijk ook alleen maar een soort inleidende vraag en antwoord zijn. Het wordt even in het kort gezegd wat de waarachtige bekering is, waarin die bestaat. En dan worden de onderdelen waaruit die bekering bestaat in de volgende vragen 89 en 90. En in zekere zin ook nog in 91 uitgewerkt. Bekering. U weet dat dat ook een Bijbelse zaak is. Ik ga vanavond niet alle Bijbelplaatsen na die over de bekering spreken, want dan zijn we zomaar nog niet uitgesproken. Ik noem u er alleen maar een paar. Ik denk aan het woord waarmee de boeteprediker, de voorloper van de Heere Jezus Christus, Johannes de Doper, zijn prediking begonnen is. In het derde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie lezen we als volgt: en in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat was dus de inzet van de prediking van Johannes, dat was een intreepreek en dat is tegelijkertijd het thema geweest dat steeds weer in zijn prediking heeft doorgeklonken, de oproep tot bekering, die natuurlijk uitgaat van de noodzaak van bekering. Als het niet nodig is om bekeerd te worden en om je te bekeren, dan hoeft Johannes ook niet te prediken, bekeert u. En hij heeft het trouwens in zijn prediking, zover als we die uit de evangeliën ook weer kennen, steeds weer duidelijk gemaakt wat hij onder die bekering verstaat. En niet alleen Johannes de Doper in navolging van de oudtestamentische profeten, want daar vind je het ook herhaaldelijk bij al de profeten, vinden we steeds weer de oproep terug, bekeert u. Maar afgedacht nog van wat er in het Oude Testament van staat, we vinden het ook uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament. En Johannes de Doper is niet de enige. We vinden het ook uit de mond van de grote profeet opgetekend, de Heere Jezus Christus zelf. En in het eerste hoofdstuk van het Markusevangelie lezen wij: en nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Hij, net eender als zijn voorloper, roept het volk op tot bekering. En we vinden dat aan het eind van Jezus' openbare optreden op deze aarde, ook na zijn opstanding, als hij in de kring van zijn discipelen is en als hij zijn discipelen uitzendt om als zijn apostelen te gaan arbeiden in deze wereld. Dan lezen wij Lucas 24, toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden en zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Daarmee zendt hij zijn discipelen de wereld in om in onder de Joden en onder de heidenen te gaan verkondigen in zijn naam bekering en vergeving der zonden. En hebben ze dat gedaan? Laat ik één voorbeeld mogen noemen van de apostolische prediking die in gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus en in getrouwheid ook over de bekering gesproken heeft. Ik denk aan wat we lezen in het derde hoofdstuk van de Handelingen, waar we een van de verschillende predikingen van de apostel Petrus lezen. Het is na de genezing van die kreupelen die 40 jaar lang verlamd geweest is en die door het woord van de Heere via Johannes en Petrus tot genezing gekomen is. En na die genezing, na dat wonder, is er een grote schare rondom Petrus en Johannes vergaderd. En Petrus gebruikt die gelegenheid om het woord Gods te verkondigen. En u broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Hij heeft ze gewezen op hun zonde in de verwerping van Christus. Hij heeft ze gewezen op dat gruwelijke kwaad dat zij als het volk der Joden bedreven hebben toen ze de gezonden des vaders die hen heeft willen bijeenvergaderen gelijk een hen zijn kiekens bijeen, voor haar kiekens bijeen vergaderd, verworpen en afgewezen hebben. En wat doet hij dan? Als hij hen zo gewezen heeft op hun kwaad en op hun ongerechtigheid, dan zegt hij in vers 19, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen worden uitgewist. U ziet het, in grote getrouwheid en in gehoorzaamheid aan de opdracht van zijn zender heeft Petrus, beginnende van Jeruzalem, verkondigd in de naam van Jezus Christus bekering en vergeving van zonden. En nu we toch bij deze tekst in Handelingen 3, vers 19 zijn, gemeente, nu zien wij juist ook in dit woord waar de bekering uit bestaat. Petrus gebruikt twee woorden. Betert u dan en bekeert u. En die twee woorden duiden inderdaad twee verschillende aspecten van de waarachtige bekering aan. Dat eerste woord, betert u dan, is eigenlijk niet zo gelukkig vertaald. Je zou eigenlijk moeten zeggen, kom tot andere gedachten. Want het eerste element in de waarachtige bekering is dat een mens van mentaliteit, van gezindheid, van instelling, van gedachten verandert. En het tweede, wat hier vertaald is met bekeert u, dat zou je kunnen zeggen, kom tot andere gedachten en keert u om. Keer terug. Kom tot een andere levensopenbaring. Laat er een andere levensrichting komen. Die twee elementen, die zitten in de Bijbelse bekering. Verandering van denken en verandering van doen. Verandering van instelling, maar ook verandering van levensopenbaring. Anders gaan denken en anders gaan leven. Zoals we dat ook vinden, een illustratie van de Heere Jezus Christus zelf in de gelijkenis die we natuurlijk als het over de waarachtige bekering gaat nogal eens een keer zullen moeten aanhalen en waarin de verschillende elementen van de bekering terug te vinden zijn, de gelijkenis die we gelezen hebben. Die van de verloren zoon. Daar heb je die twee elementen. Betert u dan en bekeert u. Kom tot andere gedachten en kom tot een andere levensrichting. En hij tot zichzelf komende. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij anders denken. Dan krijgt hij een andere kijk op de dingen. Dan krijgt hij een andere kijk op zijn vader. Voor die tijd beschouwde hij zijn vader als een soort despoot die maar bevelen gaf en daar moest hij maar aan gehoorzamen. Het was hem zo eng en zo benauwd thuis en hij wilde wel eens zijn eigen gang gaan, maar daar gaf zijn vader hem geen gelegenheid voor. Zo bekeek hij zijn vader toen. En nu, als hij tot zichzelf gekomen is, nu denkt hij aan zijn vader in een totaal andere zin. Nu zegt hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Wat heb ik een goede vader. Wat heb ik een zorgzame vader. Hoe heb ik vroeger zo over mijn vader kunnen denken? Ziet u, zijn hele visie op zijn vader is anders geworden. Hij heeft totaal andere gedachten over zichzelf. Over zijn leven, over wat hij gedaan heeft toen hij daar in dat verre land was en hij overdadiglijk leefde. Toen bekommerde hij zich er niet om dat wat hij deed en de manier waarop hij leefde zonde tegen God was. Daar lag hij geen ogenblik van wakker. Daar zette hij zich overheen als zijn geweten hem al eens een keer beschuldigde, want hij had het best naar zijn zin. Zo wilde hij het, dat was vrijheid. Dat was blijdschap, dat was levensvervulling. Dat is wat anders dan dat kniezerige leven bij zijn vader thuis. Maar nu hij in gebrek is en nu hij tot zichzelf gekomen is, nu wordt heel zijn visie op zijn levensgedrag, op zijn uitingen ook een totaal andere. Want als hij nu gaat overleggen, dan zegt hij, ik heb gezondigd, dat was zonde. Zonde tegen mijn vader en zonde tegen God. En zo is er die omkeer, die omwending van binnen gekomen in zijn denken, in zijn hart. En daar blijft het dan niet bij. Het is betert u en bekeert u, komt tot andere gedachten en komt tot een andere levensopenbaring. En wat is het gevolg? Dat hij niet alleen maar zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, maar dat het er ook mag staan. En hij opstaande ging tot zijn vader. Hij gaat de weg terug, hij keert om. Hij is met zijn rug naar zijn vader gaan staan. Hij heeft zijn vader vaarwel gezegd en hij is weggegaan. En nu komt hij terug. En als hij straks bij zijn vader komt, dan komt hij met schuldbelijdenis terug. En dan komt hij als een verootmoedigd mensenkind terug. En dan komt hij terug als een smekeling. Dan is zijn levensrichting ook omgekeerd. Dan is zijn levensinstelling een totale andere geworden. Dat is waarachtige bekering. Komt tot andere gedachten. En komt tot een ander leven. Sta stil. En keer terug. Maar dan moet het wel de waarachtige bekering des mensen zijn, gemeente. Dat is toch ook wat onze catechismus benadrukt. Er wordt niet gesproken in de zin van uit in hoeveel stukken bestaat de bekering des mensen. Maar er wordt toch kennelijk niet zonder reden het woordje waarachtige aan toegevoegd. Waarom zou dat zijn? Waarom volstaat onze catechismus niet zomaar met de vraag, wat is de bekering? Maar waarom wordt dat woordje waarachtige erbij gezet? Om dezelfde reden als waarom er in zondag 7, als het over het geloof gaat, ook een dergelijk bijvoeglijk naamwoord bij staat. Wat is een waar geloof? Het is nu eenmaal zo dat er op allerlei terrein in de wereld surrogaat te koop is. En dat alles wat maar kostbaar is, nagebootst wordt. En dat is met goud en zilver zo, en dat is met edelstenen zo. Alles wat maar waarde heeft, dat wordt nagemaakt. In de hoop dat de mensen niet kunnen herkennen dat het namaak is. Maar het is wel namaak en kenners kunnen dat beoordelen. Nu op geestelijk gebied is dat al niet anders. En de grote namaker is de duivel. Die natuurlijk het kostbare goud van het geloof zal imiteren. En die het kostbare zilver van de bekering zal imiteren. In de hoop dat de mensen het niet zullen herkennen als imitatie goud en zilver. Maar dat ze er nochtans mee tevreden zijn. En als ze er dan mee tevreden zijn hun leven lang met zomaar een bekering. Met iets wat zij voor bekering of geloof houden. Of met iets wat men voor bekering of geloof houdt. Dan kan hij aan het eind zijn handen in elkaar knijpen. Want dan heeft hij in de weg van list en bedrog zielen verstrikt. En ze zijn voor eeuwig de zijne. En vandaar dat we goed moeten onderscheiden. Als de duivel er nou niet was, en er was dat namaak goud niet, en dat namaak zilver niet, dan had onze catechismus kunnen volstaan met de vraag, in hoeveel stukken bestaat de bekering des mensen. Maar nou er rekening gehouden moet worden met die imitator, met de boze. En nu de rekening gehouden moet worden met dat surrogaat, nu zullen we moeten gaan onderscheiden. En dat is maar niet een vinding van onze catechismus. Ook in dit opzicht volgt onze catechismus het spoor van het woord van God. Niet waar, er wordt in de Bijbel ook gesproken over bekering die geen echte bekering is. Ik noem u een aantal voorbeelden. Er is bijvoorbeeld een bekering die alleen maar de uitwendige bekering is. Bijvoorbeeld in het leven van koning Achab. Nou, dat leek heel wat. Elia heeft weer eens het woord van God aan koning Achab moeten boodschappen. Het was na die gruwelijke misdaad tegenover Nabot in 1 Koningen 21. En dan lezen wij dat als Elia dat woord van God heeft verkondigd en dat oordeel over Achab heeft aangekondigd, dat Achab zich verootmoedigt. Vers 27. Het geschiedde nu als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. Hij lag ook neder in de zak en ging langzaam. En het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet zeggende: hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Nou, dan lijkt Achab inderdaad tot bekering te zijn gekomen. Dan heeft hij alle uiterlijke tekenen van de bekering in ieder geval aangenomen. Hij is uiterlijk in de rouw gegaan. Hij gedraagt zich als een diep bedroefd en verootmoedigd mensenkind. En het is ook de Heere opgevallen. En je kan dan ook nog zien dat dit zelfs nog wel zegen afwerpt, al grijpt het niet dieper dan de huid. En al raakt het niet het hart, want de Heere kondigt dan aan, daarom terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. Dan wil de Heere zelfs vanwege de uiterlijke verootmoediging nog wel het oordeel enige tijd uitstellen. Maar het is in ieder geval bij Achab geen waarachtige bekering geweest. Dat is wel uit de rest van zijn leven gebleken. Hij is niet tot andere gedachten en tot een andere levensopenbaring gekomen. Zijn einde is dan ook inderdaad vreselijk geweest. Hij heeft op dat ogenblik onder de schrik, vanwege de stem van het woord des Heren en vanwege de consciëntie die hem aanklaagde en vanwege de straf die hem te wachten stond, die via het woord van Elia gedreigd was, een ogenblik zich verootmoedigd en hij heeft het buitenste van de schotel gereinigd. Hij heeft zijn klederen gescheurd, maar zijn hart is hetzelfde gebleven. Nou, met zo'n bekering kunnen we niet volstaan. En omdat er zulke bekering is, daarom moet onze catechismus vragen, wat is de waarachtige bekering? De Heere neemt met zo'n verandering geen genoegen. Ik denk aan een woord uit de profetie van Joël, waar deze profeet het volk des Heeren te zeggen heeft: nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween en met rouwklagen, en scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere uw God. Ziet u, er is dus kennelijk ook zo'n uitwendige bekering waarbij het volk denkt dat ze kunnen volstaan met het scheuren van de klederen. Maar dan zegt de Heere, dat is niks. Scheurt uw hart. Dat is dus een bekering die niet deugt. Dat is een bekering die surrogaat is. Dat is een bekering waar de mensen zichzelf al tevreden mee kunnen houden en waar Satan ze misschien ook tevreden mee houdt, maar waar God geen genoegen mee neemt. En dan is er ook wat je zou kunnen noemen de wettische bekering. Wat bedoel ik daarmee? Nou, ik kan het misschien best met een voorbeeld duidelijk maken. U kent Judas. Judas, een van de 12 die de Heere Jezus verraden heeft. En die, als hij tot het inzicht komt van wat hij gedaan heeft, pijn in zijn geweten krijgt. En die tot de ontdekking komt dat hij gezondigd heeft. En dat ook gaat belijden aan de overpriesters, die geen barmhartigheid kennen, die ook de weg der zaligheid helaas niet weten. En voor wie deze ziel onverschillig is, want hij heeft zijn dienst gedaan, hij heeft Jezus in hun handen gespeeld, en voor de rest moet hij maar zien waar hij terechtkomt. Maar deze Judas, in de diepe gewetensovertuiging, in het ontwaakte schuldbesef, hij zegt, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. En in dat wanhoopsgebaar heeft hij de 30 zilverlingen in de tempel gegooid. En de overpriesters weten er geen raad op straks wat ze ermee moeten doen. Maar goed, Judas, je zou zeggen, dat is berouw, dat is bekering. Ik heb verraden, zegt hij, het onschuldige bloed. En dan is er toch wat veranderd, dan is hij toch tot andere gedachten gekomen. Is dat nou de waarachtige bekering des mensen? Helaas nee, gemeente. Helaas nee. Je zou zeggen, Judas is op de goede weg. Maar Judas is niet op de goede weg. Want al klaagt zijn geweten hem aan en al weet hij dat hij gezondigd heeft en dat het bloed van Jezus onschuldig bloed is en dat hij dat verraden heeft, hij zoekt niet een plaats aan de voeten van Jezus. Hij komt niet met oprecht berouw bij Jezus. Hij naar buiten gaande verhing zich. Wat is dat bij Judas? Droefheid zeker. Dat is de droefheid der wereld. Dat is de droefheid der wereld waar Paulus in 2 Korinthe 7 vers 10 over spreekt. En de droefheid der wereld werkt de dood. Dat is alleen maar de droefheid die de wereld kent. De droefheid die niet naar God gericht is. En die ook geen onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Hier is wel smart, hier is ook wel wroeging. Maar hier is toch geen verbroken hart. Hier is alleen maar angst voor de straf en die grijpt diep. Maar hier is geen verbrokenheid. Hier is daarom ook geen gebed om genade. De droefheid naar God. De droefheid die naar de wil van God is. De droefheid die op God gericht is. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En hier ziet u wat er gebeurt als Judas tot bekering komt. Hij komt alleen maar door de wet tot bekering, maar er is geen evangelie dat hij verstaat en aangrijpt. En dat hij, omdat hij het verstaat en aangrijpt, tot de Heere Jezus doet vluchten. En zo'n bekering maakt ook niet zalig, dat is ook de waarachtige bekering niet. En dan denk ik aan een ander gegeven uit de schrift, dat is nog weer een ander soort bekering. Je zou dat de geveinsde bekering kunnen noemen. De bekering die niet alleen maar in het uiterlijke zit, maar die ook alleen maar een schijnbekering is. Bekering zoals we dat vinden in de profetie van Jeremia, hoofdstuk 3. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heer. Jeremia heeft het over de oordelen die gekomen zijn over het tienstammenrijk. Hij stelt de twee rijken Israël als twee zusters voor. Israël en Juda. En nu is die eerste, die oudste zuster Israël weggevoerd in ballingschap. En dat heeft de jongste zuster Juda gezien. En je zou zeggen, dan zal die jongste zuster daar toch wel van geleerd hebben. God bezoekt de zonde. God ziet de zonde niet door de vingers. Heeft ze ervan geleerd? En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart. Maar valselijk. Alleen maar voor de vorm. Er was geen waarheid in het binnenste. Zoals er bij Bileam, toen hij schuld beleed, ook geen waarheid in het binnenste was. En zoals er bij Saul, toen hij zei, ik heb gezondigd, geen waarheid in het binnenste was. Geschrokken voor een ogenblik van de consequenties, maar meer niet. En dan zou je kunnen spreken over een ingebeelde bekering. Die is er ook. O gemeente, de duivel is zo listig en de duivel heeft in zijn laboratorium zoveel uitvindingen gedaan. Hij heeft op allerlei manieren het zilver van de bekering nagebootst. In een uitwendige bekering en in een wettische bekering die niet aan de voeten van de Heere Jezus brengt. En in een geveinsde bekering. En in een ingebeelde bekering, ik denk aan een woord uit Spreuken 30, geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet is afgewassen. Er is een geslacht in deze wereld, zegt Agur, de dichter, de schrijver van dat 30e hoofdstuk van het Spreukenboek. Er is een geslacht dat rein is in eigen ogen, dat in eigen ogen Gods volk is. Dat in eigen ogen meent te kunnen zeggen en te kunnen staande houden dat ze het volk van de Heere zijn. Dan denken ze over zichzelf. En ze willen dat een ander zo ook over hen denkt. Ze willen meegerekend worden met Gods kinderen. Ze rekenen zichzelf erbij en een ander moet het niet durven om dat in twijfel te trekken. Rein in eigen ogen, maar God ziet nog wat meer. Die ziet dat ze van hun drek, van hun eigen vuil, nooit gewassen zijn. Er is nooit wezenlijk wat veranderd. Dan lijkt het aan de buitenkant allemaal mooi. Denk ook maar aan, en dat is precies hetzelfde aan wat de Heere Jezus in een van de kleinere gelijkenissen gezegd heeft. Ik denk aan die gelijkenis die we in Matteüs 12 lezen, en wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis. In mijn huis, zegt hij, hè, van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig en met bezemen gekeerd en versierd. Er is hoop veranderd in dat huis. Het was een vuile troep. Toen die boze geest er nog uit inwoonde. En toen die eruit trok, toen is daar schoonmaak gehouden. En toen hebben ze dat huis met bezemen gekeerd. En toen hebben ze het versierd. Een schilderijtje aan de muur, een bloempot op de tafel. En het zag er heel anders uit. Maar hij noemt het nog altijd zijn huis. Wat was het probleem met dat huis? Dat het leeg gebleven was. En dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen ze al daar en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. De schijnbekering.
Nou, gemeente, met deze gegevens voor ogen mag de catechismus niet anders doen dan spreken ook over de waarachtige bekering des mensen. En mogen we in de prediking niet net doen alsof alles wat op bekering lijkt ook bekering is. En het is nodig om dat aan het begin van deze prediking over de waarachtige bekering te zeggen. Alles wat wij bekering noemen en wat wij voor bekering aanzien, dat kan heus nog niet naar Gods maatstaven onder deze noemer gerekend worden. Ook vandaag niet. Want er zijn er nog die met een uiterlijke verandering volstaan. Die af en toe eens een traan plengen en af en toe ook eens schuld beleiden en af en toe eens een indruk hebben en bij wie het allemaal overgaat. En hun hart is nooit wezenlijk geraakt door het woord. En er zijn er. Ja, helaas is dat ook te vrezen. Wier bekering alleen maar een geveinsde bekering is. Bij wie het nooit waarheid in het binnenste was. En er zijn er die het zichzelf alleen maar inbeelden. Die bij dat geslacht horen van mensen die rein zijn in eigen ogen. En daarom, ik zei, de zaak van de bekering is een belangrijke zaak die in ons leven aan de orde dient te zijn. En als die er niet is aan de orde dient te komen, maar gemeente, dan de waarachtige bekering. En er is ook een bekering waarvan we bekeerd moeten worden. Als we het met zo'n surrogaatbekering tot nog toe gedaan hebben, dan moeten we daarvan verlost worden. Dan moeten we van die dwaalweg, van die verderfelijke weg, van die valse weg worden afgebracht. Anders houdt Satan ons in zijn greep. En dan doet hij dat niet door ons in allerlei uitspattingen ons te laten overgeven aan de lusten en de boosheden van ons hart. Maar dan kan hij ons in zijn greep houden met een keurig, fatsoenlijk, christelijk leven. Met een zogenaamd leven der bekering. Met een zogenaamd leven van inderdaad in de wegen van de Here gaan. En uiterlijk is alles in orde en er ontbreekt niets aan. Het huis is met bezemen gekeerd en versierd, maar het is leeg. Wat is de waarachtige bekering des mensen? En daar gaat het om in zondag 33. En daar gaat het om, hoop ik, toch ook in uw leven. Als er dan zoveel gevaren zijn, waarom we naar de linkerkant gewaarschuwd en naar de rechterkant gewaarschuwd moeten worden. Als er zoveel gevaren zijn waarvoor we inderdaad op onze hoede moeten zijn, dat we hier niet verkeerd gaan en daar niet verkeerd gaan, leeft het dan in uw hart om te mogen weten wat de waarachtige bekering is? En is het dan uw begeerte om die waarachtige bekering deelachtig te zijn? Want die is er. Die is er. En die geeft God, gelukkig kan op grond van datzelfde woord dat waarschuwingen spreekt, onze catechismus ook zeggen wat de waarachtige bekering dan wel is. En onze catechismus mag verkondigen omdat God het verkondigd heeft en we mogen het doorgeven dat de Heere gewillig is om mensen waarlijk zalig te maken in de weg van de ware bekering. Daarom twee vragen nog. Wat is dan, en laat ik het dan nogmaals in het algemeen mogen zeggen, om het daarna in volgende bij volgende gelegenheden in wat meer details uit te werken. Wat is dan die waarachtige bekering? Denk maar weer even aan die gelijkenis van de verloren zoon. Het is de totale, de algehele verandering in het leven van een zondaar. Zijn verstand gaat anders functioneren. Hij was verduisterd in zijn verstand, maar dat is hij niet meer. Want God heeft hem daarop gezocht toen hij daar in dat vreemde land zat en toen hij gebrek begon te lijden en toen hij honger had en niemand gaf hem zelfs het slechtste voedsel nog niet. En toen heeft God zijn verstand verlicht. Toen ging hij zien wat zonde was. En toen ging hij de ware aard van de zonde ook zien. En zonde ging zwaar wegen. En zonde werd voor hem niet iets waar hij rustig mee verder kon gaan. En waar hij zijn hoofd verder niet over hoefde te breken. Maar zonde werd voor hem een last. En zonde werd voor hem iets wat hij moest gaan belijden. Zonde woog hem zwaar en zonde moest hij kwijt. En hij voelde het aan van binnen. Zonde kan ik alleen maar kwijtraken als ik van mijn kant ze eerlijk ga belijden. En als ze van de kant van mijn vader eerlijk worden vergeven. En zo is er die verandering gekomen door de verlichting van zijn verstand. En toen zag hij wat hij eerder nooit gezien had. Hij kende ook God voor die tijd niet. God was voor hem, een begrip. Zijn vader had het over God. En hij had er in de synagoge waar hij thuis naartoe ging van gehoord. Maar voor de rest wist hij niet wie God was. Er was geen levende werkelijkheid voor hem. Maar als God hem gaat bekeren, dan wordt het anders. Dan wordt God ook een werkelijkheid voor hem. Dan wordt God een God die hij ontmoet. En de wet van God hoort hij in zijn geweten. En voor die God kan hij niet bestaan. Ik heb gezondigd tegen de hemel, zegt hij. En voor u. En zo gaat dat in de bekering, niet waar? Als de Heer een mens bekeert, dan verandert hij dat denken, dan verandert hij dat verstand, dan verlicht hij dat verstand. En dan gaat de mens dingen zien die hij nooit gezien heeft. Echt waar, dan gaat de mens dingen zien die hij nooit gezien heeft. En dan gaat de mens andere dingen begeren, dingen waar hij nog nooit aan gedacht heeft. En dan gaat hij het gevaar zien waar zijn leven in verkeert. En dan gaat hij God kennen en dan gaat hij behoefte krijgen om op de hoogte gesteld te worden van de weg tot de verzoening met God. En dan wordt het evangelie voor hem iets waar hij naar grijpt en waar hij niet meer buiten kan en waar zijn ziel naar leert hongeren en dorsten. En dan krijgt hij de verlossingsweg die bij God begint nodig. Doordat de blindheid wordt weggenomen, gaan al die dingen spreken en die gaan leven. Er komt ook een verandering, want het is een algehele verandering. Er komt ook een verandering in zijn wilsleven. Want voor die tijd, je ziet dat bij die jongen in de gelijkenis zo overduidelijk, wilde hij het kwaad. Natuurlijk, hij wilde het kwaad, hij wilde het bij zijn vader weg, hij wilde bij God weg, hij wilde bij de dienst van de Heere weg, hij wilde zichzelf zijn en zichzelf uitleven. En zo was zijn hele wil gericht op het kwade. Hij deed het kwade, hij leefde overdadig. Hij heeft, die oudste zoon zegt dat, hij heeft uw goed met de hoeren doorgebracht. En zijn verlangens waren gericht op het verkeerde, op wat in strijd is met Gods wil. Zijn verlangens waren gericht op zichzelf. Hij stond zelf in het middelpunt van zijn leven. Maar nu wordt het anders. In de weg der bekering wordt het allemaal anders. Nu krijgt hij andere begeerten. Nu krijgt hij andere verlangens. Nu stelt hij zichzelf niet meer in het middelpunt. Maar nu krijgt zijn vader de plaats die hem toekomt. En nu is het niet meer als ik mijn zin maar krijg, maar hij krijgt er belang bij om de zin en de wil van zijn vader te gaan doen. En zo wordt ook zijn wilsleven helemaal anders georiënteerd. Helemaal op God en op Gods inzettingen gericht. Het hele bestaan wordt door de bekerende werkingen van de Heilige Geest beïnvloed. Er is geen terrein van ons menselijk leven of de bekering heeft er zijn effect op. Zelfs op je lichaam. Waar gebruikt de mens zijn ogen voor? Als hij tot God bekeerd is, gaat hij ook de begeerte krijgen om zijn ogen in de dienst des Heren te stellen. En zijn oren in de dienst des Heren te stellen. En heel zijn bestaan, ook zijn lichamelijk bestaan. Als God een mens gaat bekeren, dan verandert er wat, gemeente. En dat is niet allemaal in één keer volmaakt in orde. Daarom is het ook een doorgaand proces. Daarom is de eerste bekering ook gevolgd door de dagelijkse bekering. En daarom is het steeds maar weer, we zullen dat wel zien als God het geeft, afsterven, afsterven, afsterven. En anderzijds opstaan, opstaan, opstaan. Maar het raakt het hele leven. Alles wordt omgezet. Je hele gedrag ook. Je gaat op een andere manier niet alleen over God denken en over de kerk en over zonde en over Christus en over genade. Maar je gaat op een andere manier bidden. En je gaat op een andere manier de Bijbel lezen. En je krijgt andere vrienden. En je zoekt andere ontspanning. Natuurlijk, want er is geen terrein dat door de Heere overgeslagen wordt. Het is de algehele verandering. Betert u dan en bekeert u. Anders denken, anders doen. En dan nog één vraag. Wie werkt dat nu? Wie is de auteur van de bekering? Het is wel duidelijk als het om zo'n totale verandering van het hele leven gaat. Gemeente, dan zullen we toch moeten zeggen, dat kan alleen God tot stand brengen. Zo'n werk, zo'n geweldig werk, waarbij het hart en het verstand en de wil en de hartstochten en heel het lichamelijk en geestelijk bestaan van de mens bij betrokken is. Zo'n verandering kan alleen de schepper van hemel en aarde tot stand brengen. Er is een goddelijk wonder voor nodig. Maar waarom staat er dan toch zo vaak in de Bijbel? En we lazen dat Johannes begint zo te prediken. En de Heer Jezus heeft zo gepredikt. En Petrus zegt het in Handelingen 3. En Joël zei het in Joël 2. Waarom staat er dan toch zo vaak zo uitdrukkelijk in de gebiedende wijs? Bekeert u. Scheurt uw hart. Waarom staat dat er in het Oude en Nieuwe Testament, bij profeten en bij apostelen en overal? Waarom wordt het evangelie gepredikt zoals we dat beleiden in de leerregels van Dort? Met bevel van bekering en geloof. Let u erop, het bevel van bekering en geloof. Als God het dan moet doen. Als het zo'n groot werk is dat alleen God het kan doen. Hoe kan de Heere dan zo tot ons spreken? Zo tot zondaren spreken? Bekeert u? Vraagt God daarmee dan niet het onmogelijke? Is zo'n bevel niet ongerijmd? Gemeente, laten we nu afspreken dat we beide elementen laten staan. En laten wij niet zo geraffineerd zijn door als de Heere deze twee aspecten in zijn woord laat belichten, er maar één van te nemen en de anderen te verwaarlozen. Want dat gebeurt. Oh, wat zijn zulke geraffineerde mensen. En de duivel heeft het graag zo. Als het over de bekering gaat, dan beroept de een zich graag op het gebod. Het bevel tot bekering. En daar legt hij alle nadruk op. En daar legt hij alleen de nadruk op. Zie je wel, de Heere zegt het zo vaak, zo uitdrukkelijk. In Oude Testament, in Nieuwe Testament, een mens wordt geroepen. Een mens wordt bevolen zich te bekeren. En daar mag je niet onderuit. En dat is je verantwoordelijkheid. En wee u als u het niet doet. En dat is alles wat sommige predikers en sommige mensen weten te zeggen over de bekering. Een mens moet zich bekeren. En dan volstaan de meesten met een surrogaatbekering. Ja, natuurlijk. Dan volstaan de meesten met een surrogaatbekering. Dan nemen ze voor lief wat zij denken dat bekering is. En dan hebben ze voldaan aan het bevel. En de ander,
niet minder geraffineerd, maar op een andere manier geraffineerd, legt al de nadruk op God moeten doen. Want wij kunnen het niet doen. Wij zijn onmachtig, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En God moet het doen, en als God het niet doet, ja, dan gebeurt het ook niet. En zo zijn er mensen die ter anderer zijde zich van het bevel proberen af te maken. En rustig onbekeerd blijven. Alsof Gods gebod geen gelding meer heeft, omdat wij onmachtig zijn. Alsof we zo klaarkomen bij God, die van de mens de bekering eist. Alsof we dat ooit tegen God kunnen zeggen: Heere, ja, u zei het wel, maar dat konden we toch niet ernstig nemen, want we konden het toch niet. Laten we beide schriftuurlijke waarheden nu maar laten staan. We worden geroepen tot bekering. Opgeroepen, bevolen ons te bekeren, de zonde af te leggen, de Here te zoeken, de ongerechtigheden vaarwel te zeggen. We worden ertoe opgeroepen, gemeente. Maakt u daar ernst mee? Met die plicht. Met die dure plicht. U hebt van Gods wegen geen recht, geen toestemming om onbekeerd te zijn. Dat hebt u niet. U kunt dat nooit bewijzen dat de Heere u permissie geeft om onbekeerd te blijven. Ja, maar ik kan me niet bekeren. Daar heeft u nog geen permissie mee gekregen om onbekeerd te blijven. We hebben maar te doen wat de Heere van ons vraagt. Ja, maar probeert u het wel eens? Hebt u het echt wel eens geprobeerd? Hebt u echt de gaven die God gegeven heeft wel eens gebruikt? Heeft u het talent wat de Heere u gegeven heeft wel eens gebruikt? Het talent van uw verstand. Het talent van uw geweten. Het talent van dat geweten dat spreekt als het woord verkondigd wordt. En dat geweten dat zegt: ik sta verkeerd, ik ben zondig, ik ben verdorven en als het zo doorgaat ga ik verloren. Het talent van uw verstand dat u zegt: ja, God heeft het in zijn woord geopenbaard. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Die de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Ik weet dat ik de Heere Jezus niet ken, dus ik heb het leven niet. En er is geen verwachting voor mij als ik zo zou moeten sterven. Dat zegt uw verstand u toch. Waar hebt u dat talent gestopt? In de grond begraven. Dan zal het tegen u getuigen. Hebt u het wel eens geprobeerd u in de weg der middelen te stellen en bij dagen en bij nachten de Heere te smeken en de Heere te zoeken en zijn woord te openen en bidden te vragen: Heere, spreek toch door uw woord, ik moet bekeerd worden en ik kan mezelf niet bekeren, maar hier is de weg der middelen, hier is uw woord en uw woord is levend en krachtig en dat spreekt toch van genade en dat spreekt van verlossing. Heere, laat me het lezen, laat me het verstaan met mijn hart. Hebt u zo wel eens geworsteld en is dat de typering van uw leven? We kunnen wel zeggen: een mens kan zich niet bekeren, maar dat is zo goedkoop. En daarmee doen we het bevel van de Heere niet teniet. Weet u, als we zo redeneren, vroeger heb u misschien wel eens indrukken gehad in de kerk. Vroeger heb u misschien wel eens onder de prediking gezeten en was u eronder verbroken. Vroeger hebt u misschien wel eens een benauwd ogenblik gehad als uw geweten tegen u getuigde en als het woord in al zijn kracht tegenover u stond. Vroeger hebt u misschien wel eens gezien iets van de noodzakelijkheid van deze dingen, maar ook van de mogelijkheid die bij de Heere was. Maar u bent doorgegaan zonder de waarachtige bekering. Hoe zou het komen dat u vandaag de dag niet meer zo gevoelig bent? Hoe zou het komen dat die indrukken misschien veel minder voorkomen of helemaal niet meer voorkomen? Omdat de Heere het tegen u heeft dat u zich niet bekeerd hebt.
Ja, maar een mens moet het dan toch van de Heere ontvangen.
Gemeente, ik zei, we laten beide waarheden staan.
Ook dat laatste. Want ik kan dat ene talent van mijn verstand en van mijn geweten gebruiken en dat heb ik maar te doen. Maar ik kan het slot van mijn verdorven, gesloten hart niet omdraaien, dat is ook waar. En ik kan dat stenen hart niet zelf uit mijn binnenste wegnemen en er een vleesse hart voor in de plaats geven. Dat moet, ja zeker, dat moet God doen. Dat is ook zo. Maar dat is dan de weg van het gebed. Die twee die staan niet tegenover elkaar. Ik word bevolen en God moet het doen. Maar die twee worden in de werking en onder de invloed van Gods geest ook harmonieus tot een eenheid gemaakt. Wat doet die mens? Wat horen we Jeremia doen? Als hij de oproep tot bekering verstaat, als hij begeerte heeft om inderdaad in een nieuw leven te leven en God te dienen, en bij zichzelf ontdekt dat zijn hart weer barstig en wederspannig is en dat hij niet kan zoals hij moet. Wat brengt, waar brengt dit Jeremia tot het gebed, Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. En dan grijpt het een in het ander. Dan is het bevel reden tot gebed. En dan is de belofte die God spreekt, ik wil het doen. Ik zal het stenen hart wegnemen en er een vleesse hart voor in de plaats geven. Dan is de belofte opnieuw reden tot gebed, Heere, doe u het dan. Werkt u het dan. Kijk, daar moet een mens komen. En gemeente, ik hoop dat als wij over de waarachtige bekering nadenken, aan de hand van ons leerboek vanuit de schriften, dat we er komen op die plaats voor het eerst of bij vernieuwing. Bij al die aspecten die onze catechismus gaat laten zien. In het afsterven van de oude, in het opstaan van de nieuwe mens. Dat we daar komen, Heere, bekeer mij. Dat is een gebed voor onbekeerden. Dat is een gebed voor mensen die van de bekering nooit wat geleerd hebben. Maar dat is ook een gebed voor het volk van God, zelfs voor de meest gevorderde. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Dat is een gebed dat we nou allemaal na kunnen en mogen bidden. En moesten bidden. Dat is een gebed dat ons allemaal uit het hart en over de lippen moet vloeien. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. En tot wie bidden we dat? Ik had het zo pas over de Heere Jezus. En hij is het die zijn discipelen bevel gegeven heeft om te prediken bekering en vergeving van zonden. En hij is het die door de apostel Petrus gehoorzaamd wordt als hij tot de Joden in Handelingen 3 zegt. Betert u dan en bekeert u. De Heere Jezus is zijn eigen prediking begonnen. Bekeert u en gelooft het evangelie, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Hij is zijn prediking en zijn instructies en onderwijs aan zijn discipelen geëindigd met opnieuw over de bekering te spreken. En zijn discipelen volbrengen het in zijn naam en ze roepen het volk op, bekeert u. En wat doet diezelfde apostel Petrus? Een paar hoofdstukken verder in Handelingen 5 spreekt hij weer over de Heere Jezus. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht heeft, hangende hem aan een hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven, bekering en vergeving der zonden. Daartoe is Christus verhoogd, gemeenten, en nu heeft niemand meer een geldig excuus. Want dan kun je zeggen, ook als je de weg der middelen bewandelt en ook als je het talent dat God je in zijn algemene genade gebruikt, dan kun je zeggen, en heren, nu kan ik mijn eigen hart nog niet veranderen en nu kan ik mijn eigen wil nog niet buigen en nu kan ik mijn eigen leven nog niet veranderen en ik kan mezelf niet tot inkeer brengen en ik kan mezelf de vrezen van uw naam niet leren. En het is allemaal waar. Maar dan zegt Petrus, en dan is er één tot vorst en zaligmaker geworden, om Israël te geven. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt. Ja, van ons uit is het hopeloos. Laat dat zo zijn, maar van hem uit niet. En wat heeft hij heerlijk bewezen? Dat hij machtig is, dat hij vorst en zaligmaker is, in staat en bevoegd om de bekering te geven. Wat heeft hij heerlijk bewezen? Toen op de weg naar Damascus, toen er daar één was, vol vijandschap tegen Jezus, vol vijandschap tegen de discipelen van Jezus. Maar de vorst heeft bevoegdheid om bekering te geven. En Saulus, blazende nog dreiging en moord, ligt neergeveld. En wat heeft hij zelfs ook al in de dagen van zijn vernedering heerlijk bewezen? Dat hij bevoegdheid heeft om vergeving en om bekering te schenken. Er was er een, toen hij in zijn diepste lijden hing, aan een van de twee kanten van Jezus met hem meegekruisigd. En die bad hem, Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dat was een gebed dat vrucht was van zijn werk in zijn hart. En hij mocht het op grond van zijn eigen werk zeggen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, als er dan zulke voorbeelden in de Bijbel staan, en als het dan zo bewezen is dat God hem tot een vorst en zaligmaker gemaakt heeft, opdat hij zou kunnen geven wat we niet nodig, wat we niet bezitten van onszelf en wat we toch zo dringend, zo allerdringendst nodig hebben. Waarachtige bekering, geen surrogaatbekering, geen imitatie, maar de waarachtige bekering. Als dat dan zo duidelijk in de schriften verkondigd wordt, komt, buigen we ons dan biddend neer. En laten we met ons onbekeerde bestaan, onbekeerden en kinderen Gods, voor de eerste keer of voor de dagelijkse bekering tot die vorst en zaligmaker wenden. En zeggen, Heer, ik heb het van mezelf niet en ik zal het nooit hebben, maar geef gij het mij. U bent tot vorst en zaligmaker verhoogd en u hebt van uw vader al de gaven der genade ontvangen om ze uit te delen onder de mensenkinderen, ja, ook onder de wederhorigen. Heere, u hebt bevoegdheid, u hebt de macht, ook over mijn gesloten hart. U kunt dat hart breken, u kunt die wil buigen. Heere, ik zoek uw aangezicht, ik kan zonder die genade niet leven, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Amen. We zingen Psalm 86, het eerste vers. Zoeken we uw heilig aangezicht. We erkennen uw goedheid dat gij ons de schriften gegeven hebt, dat we eruit mochten worden onderwezen. Dat de waarachtige bekering niet alleen geëist wordt, maar ook beloofd. En dat gij, Heere Jezus, vorst en zaligmaker zijt om te geven bekering en vergeving van zonde. Heere, als het alleen maar een bevel was,
dan zou het uitzichtloos zijn. Maar nu het u behaagt om het te geven, nu mogen we erom bidden. En nu mogen we erom smeken. Heere, geef. Geef uit uw volheid die waarachtige bekering. En leer er ons ernst mee maken, Heere. Ach, Heere, bewaar ons voor die geraffineerde trek die er in ons hart zit. Naar de ene of naar de andere kant om uw gebod te accentueren ten koste van de boodschap dat we het zelf niet kunnen omdat we zo geheel verdorven zijn. Of de geraffineerde trek dat we die ene waarheid van onze verdorvenheid accentueren en uw gebod daarmee krachteloos maken. Heere, breng ons in de engte. Breng ons op de knieën. Breng ons onder de gehoorzaamheid aan uw bevel. Breng ons tot het geloof in de belofte. En dan zal zich de vraag naar de waarachtige bekering vanzelf oplossen. Want dan lost gij hem op door uw Heilige Geest. Heere, schenk ons dit heil. Maak ons van deze weldaad deelgenoot. En wilt gij uw woord tot zegen stellen in ons leven. Voor het eerst of opnieuw. Om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het vierde vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.